morgen. Misschien kan het eerste plaatje zo komen. En dan ziet u een loofhut. En dat heeft natuurlijk te maken met deze periode in het jaar. Over een week ongeveer begint het loofhuttenfeest in Israël. En het, als u kinderen heeft en als u goed heeft gekeken beneden, dan heeft u waarschijnlijk ook wel wat activiteiten ontdekt omtrent loofhutten. Beneden worden er een paar gebouwd en misschien hebben de kinderen daar thuis ook wel wat van verteld. Loofhuttenfeest is een bijzonder feest in Israël en het kinderwerk gaat wat aandacht besteden aan de feesten van Israël. Elk jaar wordt er een feest uitgelicht en omdat het dit jaar, in deze periode loofhuttenfeest is, is dit daar het loofhuttenfeest ook centraal. Eigenlijk hadden de kinderen vandaag een paar teksten zullen voorlezen in de dienst, maar dat is niet gelukt en daarom doe ik die nog even. En mag u opzoeken Leviticus 23. Leviticus 23 en ik lees vanaf vers 39. Leviticus 23 vanaf vers 39, daar staat: maar vanaf de 15e dag van de 7e maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Heere 7 dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de 8e dag is het rustdag. Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen. En u moet zich 7 dagen lang voor het aangezicht van de Heere uw God verblijden. Dat feest voor de Heere moet u per jaar 7 dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de 7e maand moet u het vieren. 7 dagen lang moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heere, uw God. En ook Jezus vierde dat feest. En dat lezen we onder andere, of dat lezen we in Johannes 7. In Johannes 7, daar komt Jezus halverwege het loofhuttenfeest naar dat feest toe. En dan lees ik vanaf vers 37, vers 38 en vers 39. Johannes 7, vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Tot zover wat bijbellezingen. En dan is het deze dag ook Israëlzondag. Dat is een soort kerkelijk rooster en dan wordt er speciale aandacht aan besteed in de meeste kerken aan Israël. En ik dacht, het is goed om dat te doen. En dan ga ik eens kijken naar de feesten die God aan Israël heeft opgedragen om ze te vieren. Ik denk dat het best een beetje een lastig geheel kan zijn, maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om de lijn die God heeft vastgelegd in zijn feesten, om die te gaan herkennen. En ik denk dat dat heel waardevol is. Er zijn in Israël 7 door de Heer ingestelde feesten. En die staan onder andere in Leviticus. Eén daarvan hebben we net gelezen. Wij hebben onze christelijke feesten. En we kunnen eens kijken, is daar nou samenhang? Er zijn ook feesten die in Israël worden gevierd en die zijn goed, die doet Jezus ook, maar die zijn niet door God voorgeschreven. Dat is bijvoorbeeld het Chanukka-feest en het Purim-feest. Het zijn grote feestdagen, maar er zijn er 7 die door God zijn voorgeschreven. Die moet je vieren. Wij hebben onze christelijke feestdagen en daarvan zijn er een aantal, zoals kerstfeest. Dat is geen voorschrift om dat te vieren. Het is een gebeurtenis die wij graag gedenken en dat is goed. Hemelvaartsdag, het is een feest voor ons, maar het is geen voorgeschreven feestdag van die moet je nou vieren. Die 7 feesten die God heeft ingesteld voor Israël, wat doen wij daar nou mee? Herkennen wij die in onze feesten? En wat is de betekenis daar nou van? Zijn ze belangrijk? Nou, het eerste wat ik daarover wil lezen is Colossense 2. En die heb ik, als het goed is, maar dat is niet goed, dan zou die door moeten klikken. Misschien kan jij hem eentje doorklikken. De dia hierna. Hij klikt helemaal niet hoor. Is er iets aan te... Want het is erg onhandig als het niet zou werken. Is dat... Ja, die bedoel ik. Dank u Heer. Colossense 2. Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is Christus. Dat is een bijzondere tekst. We moeten ons niets laten wijsmaken of voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Waarom schrijft Paulus dit? Is het dan niet belangrijk? Nou, het is wel degelijk belangrijk. Hij zegt niet van laat die feesten maar en laat die voorschriften maar. Hij zegt waar gaan die feesten nou eigenlijk om? En die feesten die gaan om het volgende, vers 17. Dit alles wat wij daarin vinden en wat we daarin doen is een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is Christus. Christus is de vervulling van al die feesten die God heeft voorgeschreven. Ze worden uiteindelijk helemaal door Christus vervuld. Maar wij vieren die feesten om eraan te denken van, oh, dit is een feest dat wijst op Christus. Dat moet nog komen, dat moet nog vervuld worden. Nou, dat is belangrijk om te onthouden. Je ziet dat ook bij Mozes, als Mozes opdracht krijgt om de tabernakel te maken en in te richten, dan heeft hij al een beeld, of heeft hij het al de werkelijkheid ervan gezien? Even kijken of die komt, ja. In Exodus 25 zegt God, als je die tabernakel gaat maken en gaat inrichten, hou je dan bij het maken ervan aan het ontwerp dat je hier op de berg getoond is. Dus Mozes maakt die tabernakel en later wordt dat een tempel. Maar het is helemaal gemaakt naar de werkelijke tempel die in de hemel is, het hemelse heiligdom. Mozes heeft daar een beeld van gekregen op de berg en God zegt, maak het zo na. Die tabernakel, die tempel, zijn dus eigenlijk een schaduwbeeld van wat er in de werkelijkheid in de hemel is. Net zoals die feesten dus voorafschaduwing zijn van de dingen die nog komen gaan. Van die feesten, dat zijn dus voorbodes van een veel grotere werkelijkheid. Ze werpen hun schaduw als het ware vooruit. Het hemelse heiligdom in de hemel is nog veel indrukwekkender dan die tabernakel of die tempel. Laten we nu eens gaan kijken naar die feesten. En dan zijn er dus feesten voor Israël en er zijn christelijke feesten. Maar we hebben Bijbelse feest van Israël. En we hebben een feest in de christelijke wereld. Het eerste feest wat wordt voorgeschreven door God van dit moet je vieren, is het Pesachfeest. Pesach, in het Nieuwe Testament wordt dat met Pascha vertaald, is het feest waarop de Israëlieten een gaaf lam moeten slachten en het bloed moeten strijken aan de deurposten daar in Egypte. Dat is de eerste keer dat het gevierd wordt. Ze moeten het bloed strijken aan de deurposten. En als ze dat doen, dan komt de doodsengel die nacht door het hele land Egypte. Maar daar waar dat bloed is gesprenkeld op de deurposten, gaat hij voorbij. Als dat bloed niet is gesprenkeld, dan komt die doodsengel binnen en hij doodt de oudste eerstgeboren zoon in dat huis. Het Pesachfeest. Dat wordt elk jaar wordt dat weer gevierd als een herinnering aan de bescherming die God gaf door het sprenkelen van het bloed. Hebben wij daar nou ook een feest voor? Nou, het gekke is dat dat woord Pesach, dat hebben wij vertaald met het woord Pasen. Maar op Pasen vieren wij de opstanding. En dat klopt dus niet helemaal. Engeland doet het beter, die noemen dat Passover. Pesach betekent, het Hebreeuwse woord Pesach betekent voorbijgaan. Passover betekent voorbijgaan. De doodsengel gaat aan jou voorbij als dat bloed is gesprenkeld. Dus eigenlijk vieren wij dat feest op Goede Vrijdag. Ja? Dat is misschien ook niet helemaal correct, maar dat is van een andere orde. Dus we hebben dat feest wel, de Goede Vrijdag. Het tweede feest wat voorgeschreven is, is het feest van de ongezuurde broden. Dat begint 1 dag na het Pesachfeest. 1 dag daarna. De Israëlieten moeten zorgen dat ze alles wat het brood kan doen rijzen, gist of zuurdesem, dat dat uit hun huizen is. Alle zuur moet weg. En dat moet 7 dagen lang moeten ze ongezuurd brood, dus ongerezen brood eten. Dat heeft een bepaalde betekenis. Dat, in de Bijbel zie je dat ook. Het zuurdesem, dat wordt, is natuurlijk goed om het brood te laten rijzen, maar het wordt ook wel eens als, gezien als, het, als de zonde die in, je, in jouw leven binnen is gekomen. En als die er is, dan gaat het hele, je hele wezen wordt daarvan doortrokken. En dat is natuurlijk fout als je je lichaam, als je je wezen, je innerlijk vol zonde is. En de, het wegdoen ervan slaat dus op het wegdoen van de fouten in je leven. Wij hebben daar geen speciaal feest voor, maar je zou kunnen zeggen dat is sterven aan jezelf. Dat is je oude mens wegdoen. Steeds in de gaten hebben van dingen kloppen gewoon bij mij niet. Ik merk ze elke dag weer. Dingen kloppen bij mij niet. En die kun je bij de Heer brengen en dan kun je vragen, reinig me daarvan, doe ze weg. Er zijn natuurlijk ook dingen die heel duidelijk zijn. Als je je bezighoudt met zonde, met overspel, met afgoderij, met diefstal enzovoorts natuurlijk. Maar dat ligt nogal voor de hand. Die moet je wegdoen. Maar het gaat om alles wat jou verontreinigt. Alles wat zonde in jou teweeg brengt, waardoor je verontreinigt, doe dat weg. Dat is het feest van de ongezuurde broden. En dat is 7 dagen lang. En die 7, dat staat voor een volheid van tijd. Dat is dus ook, voor ons is dat dus eigenlijk je hele leven lang het wegdoen van de oude mens. Even kijken of die weer komt. Het volgende feest. Ja, het feest van de eerstelingen. Dat zit in de week van het feest van de ongezuurde broden. En het feest van de eerstelingen is een oogstfeest. En de gerstenoogst is de eerste oogst, die is binnengehaald. En op de dag na de Sabbat in de het feest van de ongezuurde broden. Dus de dag na de Sabbat, dat is een zondag. En want de Sabbat is van vrijdagavond tot zaterdagavond. De dag daarna wordt dat eerste brood, dat wordt door de priester naar de tempel gebracht en dat wordt aan God getoond. Als dankbaarheid, als teken van u gaat weer voorzien. Dat is het feest voor Israël. Hebben wij daar ook een feest voor? Jazeker. En dat is het feest van de opstanding. Eventjes uitleggen, want dat lijkt misschien een beetje vreemd. Maar het is wel zo. Als de eersteling, dat woord dat kom je ook in het Nieuwe Testament tegen. Jezus is de eersteling van degenen die gestorven is en opgestaan is en naar de hemel is gegaan. En daarna volgen vele broeders en zusters, waaronder wij. Maar wij leven nog. Maar Jezus is de eerste van degene die is opgestaan. En wanneer wordt dat gebracht? Op de dag na de Sabbat. Dat is dus de zondag. Hij is op die zondagochtend opgestaan. En dan komt er iets wat misschien moeilijk is, maar wat heel bijbels is. Dat is, hij is op diezelfde dag, is hij als eersteling naar het hemelse heiligdom gegaan. Naar het hemelse heiligdom gegaan. Heeft zich aan de Vader getoond. Het offer is volkomen gebracht. Ik ben de eerste die komt en na mij komen er nog velen. Hoe weet je dat uit de Bijbel? Als Maria van Magdalena 's morgens vroeg, zondag, op die dag van de eerstelingen, naar het graf gaat, dan is dat graf leeg en dan ziet ze een man. En dan denkt ze dat het de tuinman is. Maar wat gebeurt er? Jezus roept haar naam en hij zegt Maria. En dan herkent ze het, dat is geen tuinman, dat is Jezus. De schapen herkennen Jezus aan zijn stem. En Maria herkent hem. En het eerste wat ze wil doen is, Heer, u leeft, hoe is het mogelijk, u leeft. Maar Jezus zegt, raak mij niet aan, hou mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader. Hij moet onbesmet, onaangeraakt naar de Vader toe. En daarna komt hij terug op diezelfde dag. En tijd speelt echt geen rol in de dimensie waarin God leeft en waarin Jezus leeft. Op diezelfde dag en die avond komt hij terug en ze mogen hem allemaal aanraken. Hij zegt, kijk naar mijn wonden, kijk maar naar mijn handen, zie maar, raak me maar aan. Toen mocht het wel. Hij is naar boven gegaan en heeft zich aan de Vader als eersteling getoond. Dat is het feest van de opstanding. Dan komt er een feest, dat heet het Wekenfeest. Dat is 50 dagen na het Pascha en 7 weken na de Eerstelingenfeest. En dat is het tweede oogstfeest. Dan is de graanoogst binnen en dan wordt er weer een feest gevierd. En dat wordt in de Bijbel het Wekenfeest genoemd. Er wordt weer een offer aan de Heer gebracht. Het leuke is dat Israël dit feest verbindt aan het moment, 50 dagen na de uittocht, dat Mozes de wet op de berg Sinaï heeft ontvangen. Wij hebben dat feest ook. Wij noemen dat Pinksteren. Maar op Pinksteren vieren wij dat de Heilige Geest is uitgestort. En dan ziet u hier het bijzondere. Het Wekenfeest, de wet is gekomen. Doe dit en gij zult leven. Pinksteren, de Heilige Geest is gekomen. Geloof dit en gij zult leven. Die wet is keihard, staat op steen gegraveerd, is onveranderlijk. Geen titel of jota gaat ervan verloren, maar geen mens kan hem houden. De letter van de wet maakt dood. De letter maakt dood, maar de geest maakt levend. Wij zijn gevangen gehouden door die wet, totdat Jezus kwam om ons van die wet te bevrijden. Hij heeft die wet volkomen volbracht, is gestorven zonder enig zuur in zijn lichaam, is voor ons door die hel gegaan en is uiteindelijk als eersteling naar boven gegaan, naar de hemel, is teruggekomen en heeft Gods geest aan ons uitgestort. En dat is het Pinksterfeest. Ik kom nog even terug op dat stuk van de opstanding, want ik wil daar eigenlijk nog iets bij lezen. Dat stuk van de opstanding, dat ben ik even vergeten, maar dat Jezus dus als eerste naar de hemel is gegaan. Dat staat ook in Hebreeën 9, vers 11 en 12. Dat moet ik even opzoeken. En dat mag u ook even opzoeken. Dat zijn hele mooie teksten. Hebreeën 9, vers 11 en 12. In Hebreeën 9 gaat het over de offerdienst van bokken, schapen, stieren, die allemaal geofferd moeten worden om de zonde van ons weg te doen. Maar dan staat er in vers 11, maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, dus die in de hemel is, die niet met handen is gemaakt, dat is die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Het is nog wel belangrijk om dat toch even bij die opstanding te vermelden. Hij deed dat op de dag van de opstanding na de ontmoeting van met Maria. En daarna kwam dat Pinksterfeest tegenover het Wekenfeest. Wet tegenover genade. Wet tegenover de Heilige Geest. Deze vier feesten, Paulus zegt, de werkelijkheid is Christus. Dus wij moeten ze vieren, als Israël moet ze vieren, maar de werkelijkheid wordt door Christus vervuld. Pesach is vervuld door Christus. Ongezuurde broden is vervuld door Christus. Hij is als een ongezuurd brood, als volkomen zuiver en rein, het graf ingegaan. Eerstelingen is vervuld door Christus. Wekenfeest is vervuld door Christus. Dus die feesten zijn in Christus werkelijkheid geworden. Dit waren de vier voorjaarsfeesten voor Israël. Er komen nog drie feesten, dat zijn de najaarsfeesten. En dat is, het eerste is het Bazuinenfeest. Dat wordt gevierd op de eerste dag van de zevende maand in Israël. Nou hebben ze in Israël een ander systeem van jaartelling. Daar hebben ze andere maanden. Eigenlijk heel logisch, dat doen ze met de maan. En daar komt ons woord maand wel vandaan, maar hebben het heel anders gedaan. Dat hebben de Romeinse keizers ooit besloten. Maar zij kijken naar wanneer begint een nieuwe maand. Dat begint als de maansikkel voor de eerste keer zichtbaar is. En dat weet je niet precies. Nu kunnen we dat heel goed uitrekenen met onze moderne technieken. Maar in de tijd van Israël kon je dat niet bepalen, zo met een instrument. Je moest met het blote oog kijken. Je zag dat de maan kleiner en kleiner werd. Op een gegeven moment is die weg. En daarna komt er een moment dat je de nieuwe maan weer ziet. En de priester, of een van de priesters, die moest dat in de gaten houden. Want je weet de dag niet precies en je weet het uur niet precies. Je weet de dag nog het uur. Maar hij komt op een gegeven moment. En als die komt, dan moest hij op een trompet blazen en dan begon de nieuwe maand in Israël. Maar het Bazuinenfeest is het nieuwjaarsfeest. Dat is de zevende maand en dat wordt het nieuwe jaar ingeluid. En dan moest hij meerdere keren op de trompet blazen. Dan begon het nieuwjaarsfeest. En dat is een feest wat pas is gevierd. Dit jaar was dat op 1 oktober of 30 september, een van de twee. En dat is pas gevierd. Het nieuwjaarsfeest. Het Bazuinenfeest. Dat is nog niet vervuld door Christus. Dat is toekomst. Daar kijken wij dus nog naar uit. Maar Paulus schrijft over dat Bazuinenfeest bij het horen in 1 Korinthe 15 en in 1 Thessalonicense 4. Kun je dat goed lezen. Ik ga ze niet allemaal voorlezen, want het kost te veel tijd. 1 Korinthe 15, 1 Thessalonicense 4. Paulus schrijft, bij het horen van de laatste bazuin zal de hemel opengaan en zal de Heer terugkomen. En degenen die gestorven zijn in Christus zullen als eerste hem tegemoet gaan. En degenen die nog leven met Christus zullen daarna hem tegemoet gaan. Dat feest is nog toekomst. Het staat dus voor de wederkomst van Jezus. En wij mogen daar met verwachting, met spanning naar uitzien. En misschien gebeurt dat wel op zo'n bazuinenfeest rondom oktober in de kalender van Israël. Dat is het Bazuinenfeest. Dan komt de Grote Verzoendag. En de Grote Verzoendag, dat is het zesde feest, dat is de belangrijkste feestdag in Israël. Het is de enige keer, de enige dag in het jaar, dat de hoge priester met het bloed van een bok of van bokken het allerheiligste gedeelte van de tempel mag binnenkomen. Daar mag je het hele jaar niet in, maar op die dag mag hij daarin komen. Met het bloed van schapen en bokken om zichzelf te reinigen en om verzoening uit te spreken voor alle zonden van Israël van het afgelopen jaar. Dat is een heel bijzonder feest. En dan denk je wel, misschien dat is makkelijk. Dan worden al onze zonden worden weer mooi vergeven. Maar Israël gaat daar heel zorgvuldig mee om. Die dagen van de verzoendag is de tiende dag van de zevende maand. En het nieuwe jaar, het Bazuinenfeest, is de eerste dag. Die dagen die daartussen liggen, worden in Israël de ontzagwekkende dagen genoemd. En de mensen worden opgeroepen om te kijken van, zitten er bij jou nog dingen niet goed? Moet je niet aan iemand vergeving vragen? Moet je nog niet aan God vergeving vragen? Heb je het in je gezin, in je werk, in je relaties, heb je het allemaal in orde gemaakt? Doe zoveel mogelijk van wat je weet, ga dat zelf in orde maken. Moet ik misschien iemand vergeven? Ga dat in orde maken. Ben daar een dag of 10 heel ernstig mee bezig. En dan, na 10 dagen, komt de grote verzoendag. En alles wat je dan nog vergeten bent, en alles waarvan je dacht, oh, maar dat is toch niet zo erg, en dat is toch geen zonde of zo, dat wordt op die grote verzoendag door de hoge priester in orde gemaakt. Maar dat is een hele serieuze tijd. Er is een verhaal, dat gaat over een rabbijn in Amerika. Een hele bekende rabbijn. En die werd, ja, die man die had bijna nooit rust. Want als ze hem zagen, dan van, oh, ik heb een probleem. Kunt u dit voor me, wat moet ik doen? Kunt u dit voor me oplossen? Hoe moet ik deze tekst uit de Bijbel uitleggen? Nou, hij had nooit rust, nooit rust. Hij werd ook veel gevraagd om in andere plaatsen te spreken. En dan moest hij er met de trein naartoe. En zo had hij weer een uitnodiging gekregen om ergens te spreken. En hij dacht, ja, dan zit ik in die trein. Er zitten ook veel Joden in en die herkennen mij. En dan komen ze weer met al die vragen. Maar ik wil ook wel eens gewoon rustig nadenken. Weet je wat ik doe? Ik ga vermomd. En hij vermomt zich als landarbeider met oude kleren en een beetje aarde in zijn gezicht. Hij ziet er gewoon niet zo uit. En hij had aan de mensen, aan de stad waar hij naartoe ging, had hij laten weten, ik kom graag, maar ik ben wel in vermomming. Dus jullie kunnen me dan herkennen. En hij zit in die trein en dat werkt. Niemand die hem herkent. Maar er zitten ook veel Joden in die trein. Keurig aangekleed met die hoedjes en die mooie kleren en zo. En die zitten een beetje tegen elkaar. Wat moet je dat nou eens zien, zeg? Jongen, die ziet er ook niet uit. Zeker een boer, zeker een landarbeider. Zou die ook nog stinken en zo? Zo ging het de hele tijd, gingen die verhalen zo rond. En toen kwam de trein aan. En de man stapt uit. En daar is een ontvangstcomité. Een rode loper als het ware. En ze omhelzen hem en ze zeggen, ah, Robbie dit en Robbie dat. En die mensen van die trein die denken, wat hebben wij gedaan? Wie is dit? En ze vragen, wie is dat? Oh, dat is Rabbi Yitzchak. Is dat Rabbi Yitzchak? En ze schamen zich dood. En ze gaan naar hem toe. Wilt u ons vergeven? Wilt u ons alstublieft vergeven? We hebben u niet herkend. Sorry, sorry, sorry. Maar hij kijkt ze niet aan en hij loopt gewoon door. En dan sturen ze een delegatie naar het huis waar hij woont. Met een brief van, wilt u ons vergeven? Maar hij reageert helemaal nergens op. Dan komen de 10 ontzagwekkende dagen. En dan zijn ze er weer mee bezig. En ze gaan weer naar hem toe. Wilt u ons vergeven? Alsjeblieft vergeven. Want ze zijn helemaal fout geweest. Hij zegt helemaal niks. Dan komt de grote verzoendag waarop alles altijd wordt vergeven. En dan gaan ze nog een keer bij hem proberen, maar hij geeft geen antwoord. Een dag na de grote verzoendag gaat er iemand van deze mensen naar hem toe. En hij belt aan en dan wordt hij wel opengelaten. En hij zegt en hem vraagt, hoe kunt u, Rabbi Yitzchak, hoe kunt u ons nou helemaal negeren op die ontzagwekkende dagen en zelfs op de grote verzoendag. En dan zegt die rabbi, die zegt, jullie vragen vergeving aan de verkeerde persoon. Je moet vergeving vragen aan die landarbeiders die jullie hebben beledigd. En dat is de kern van het verhaal. We kunnen misschien wel kijken naar mensen die hoog zijn of die aanzien hebben en daar respect en eerbied voor hebben en sorry zeggen. Maar we mogen ook wel eens kijken naar diegenen die misschien een mindere positie hebben als wij. Hoe gaan we daarmee om? Kijken we daarop neer? Denken we, die kunnen we wel beledigen? Dat is een heel kernachtig verhaal en ik denk dat die mensen het goed hebben begrepen. Dat is de grote verzoendag. Dan is er nog één feest en dat is dat Loofhuttenfeest. En dat Loofhuttenfeest dat is 5 dagen na de grote verzoendag. Dus je ziet die najaarsfeesten die volgen zich snel op. Maar nog even die grote verzoendag, want ook die is nog niet vervuld door Jezus. En wat is nou de vervulling van de grote verzoendag? Ik denk, en met mij vele anderen, want het is niet mijn eigen idee, maar met mij vele anderen is de grote verzoendag de dag waarop het volk Israël de Heer Jezus in zijn totaliteit gaat herkennen en gaat eren als de Messias van Israël, als Gods Zoon. En dat gebeurt na de wederkomst, als in Zacharia staat, ze zullen hem zien die ze doorstoken hebben. Ze zullen hem zien die ze gekruisigd hebben. En dan zullen ze zich van spijt en van rouw op de borst staan. Zo, dat is niet van, kijk eens hoe groot en sterk ik ben. In Israël is dat een teken van bezinning, van rouw, van spijt. En op dat moment zullen ze hem aanroepen, hem aanvaarden. En dan zullen al hun zonden vergeving zijn en zal heel Israël gered worden. Dat is de grote verzoendag. En dan het Loofhuttenfeest. 7 dagen lang een feest van blijdschap. De opdracht is, wees blij, bedrijf vreugde, geef elkaar geschenken. De hutten moeten leuk versierd zijn, we hebben het net gezien, met vruchten, met takken enzovoorts. Daar gaan ze in eten en drinken en tegenwoordig ook nog slapen, als herinnering aan de tijd dat ze door de Heer veilig waren in de woestijn na de uittocht uit Egypte. En dat is het Loofhuttenfeest. 7 dagen lang, een volheid van tijd. En die tijd staat na de wederkomst voor het Messiaanse Rijk op deze aarde. God gaat een Messiaans Rijk, dus een Rijk onder de heerschappij van de Messias geven. Het Messiaanse Rijk, het 1000-jarig vrederijk in het Nieuwe Testament. En dat staat voor het Loofhuttenfeest. Een tijd van vreugde en blijdschap en vrede en veiligheid. Dat zijn de feesten van Israël. Dan ga ik nog even kort samenvatten. Als je dit plaatjes wil hebben, dan mag je me vragen, dan kan ik dat wel doorgeven. Het gaat er dus om dat in die 7 feesten die God heeft gegeven, is niet zomaar van, oh, lekker een feestje. Het gaat erom dat hij zijn plan met deze wereld, om de rottigheid en de ellende weg te doen en om heil te brengen, heeft hij vervat in die feesten. En die zijn dus een vooruitblik, een voorafschaduwing op wat komen gaat. 4 dingen zijn geweest en 3 dingen gaan nog komen. Het eerste is dus het Pascha. En voor ons is dat Jezus sterft voor onze zonden. Het tweede is het feest van de ongezuurde broden. En voor ons is dat sterven aan de oude mens en leven met de opgestane Heer. Het oude weg doen, leven vanuit God, de uitstorting van Gods geest. Elke dag beseffen, ik ben een kind van God. Het is zo bijzonder om dat te mogen zijn. Ik ben een kind van God. Het is anders dan de meeste mensen van de wereld. Die leven een tijd en hebben van alles en nog wat. Maar wij zijn een kind van God. We hebben een geweldige toekomst. En als we het beseffen hoe groot God is en hoe hij in ons werkt, dan hebben we een geweldig heden. En daar moeten we die oude mens niet meer laten tellen. Hè. Dood zijn voor de oude mens en leven vanuit de opstandingskracht van de Heer Jezus. Het derde feest is de eerstelingen. Dat is het opstaan van Jezus uit de dood en dat hij naar de hemel is gegaan om zich in het heiligdom in de hemel te tonen aan de Vader. Dan komt het wekenfeest. Dat is de uitstorting van de Heilige Geest. Pinksteren noemen we dat. Dan komt het... Het komt nog niet, zie je wel. Het moet nog komen. Dat is, ja. Maar het komt, hè. Het Bazuinenfeest. Dat is de wederkomst van Jezus. Ja? Toekomst. Dan komt de grote verzoendag. Heel Israël erkent Jezus als de Messias en wordt gered. In Romeinen 5:11 staat dat eerst moet de volkerenwereld binnenkomen en daarna zal heel Israël gered worden. En tot slot komt het Loofhuttenfeest, dat is het Messiaanse Rijk of het duizendjarige Vrederijk. Goed. Wij hebben nu het Loofhuttenfeest. We zien nog even zo'n hut, een loofhut. Je moet beneden maar eens kijken, de kinderen hebben er ook één gemaakt. Jezus kwam ook op dat Loofhuttenfeest. Ik heb daarnet die tekst gelezen uit Johannes 7, dat Jezus ook op dat Loofhuttenfeest is gekomen. En hij komt op de laatste, de grote dag van het feest. En op die laatste grote dag van het feest, dan is er een ceremonie. En dan gaat de priester met een gouden schaal vanuit de tempel naar de vijver Siloam daar beneden. Eventjes een bergje af. En daar schept hij water uit die fontein van Siloam. Dan komt hij weer terug. En hij giet dat water uit over het altaar en daar druipt het vanaf en dan druipt het verder. Dat heeft een symbolische betekenis en die kun je lezen in Ezechiël 47. Daar gaat het over de tempelbeek. Dat is een visioen wat Ezechiël krijgt, dat vanuit de tempel gaat er onder, vanaf het altaar stroomt het naar de dorpel, naar een van de poorten. En dan stroomt het onder de tempel uit weg. En dat is zo'n laagje. Het stroomt eerst naar het oosten en dan naar het zuiden. Dat is zo'n laagje en daar kan je zo doorheen lopen. Maar als je meeloopt en een paar honderd meter verder bent, dan is het tot aan de knieën. Dan wordt het al wat moeilijker om er doorheen te lopen. Loop je nog verder, dan komt het tot aan je heupen. En loop je nog verder, dan kan je niet meer lopen. Dan is het zo diep geworden dat je moet zwemmen. Dat water dat stroomt en dat maakt het land waar het stroomt helemaal gezond. Er schieten bomen op aan beide kanten van die enorme beek die het dan is geworden. En die bomen die dragen altijd vrucht en altijd bladeren. In Openbaringen komt die beek weer terug. Het laatste Bijbelboek van Openbaringen. Die beek stroomt uiteindelijk naar de Dode Zee. Een zee die zo zout is dat er geen visje zwemt. Geen haringje, geen helemaal niks, geen enkel zee die kan daarin leven. En eromheen is het helemaal kaal en koud en doods. Maar die beek maakt dat water weer gezond. En het wemelt er van de vis. En overal in de omgeving wordt het weer vruchtbaar. En dat is het beeld wat op die priester op dat moment, als hij dat water uitgiet, laat zien van dit gaan wij verwachten. Dit gaat God nog een keer doen. En als hij dat doet, dan staat Jezus daarop en hij roept met luide stem, wie dorst heeft, komt naar mij en stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Stromen van levend water, zoals die beek, zullen uit zijn binnenste vloeien. Die tempel waaruit het vloeit, zegt Jezus, kunnen jullie dus zijn. Paulus zegt, jullie lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En als je tot Jezus komt, dan kunnen die stromen van levend water, zoals er bij die beek was, die kunnen uit jullie binnenste gaan vloeien. Nou, dat is deels een profetie voor als wij in dat vrederijk een belangrijke taak hebben. Want wij zullen zijn als koningen en priesters in dat vrederijk. Maar ook nu nog, nu al, zijn daar voorproefjes van. Als wij werkelijk Jezus helemaal toelaten en voluit zijn gang kunnen laten gaan in ons leven, dan zullen wij vrede, genezing, vrucht dragen en verspreiden. En dat is een belofte en daar mogen we ons naar uitstrekken. Kom tot Jezus en stromen van levend water gaan uit je binnenste vloeien. Als een voorbode van wat er nog veel groter gaat komen als hij terugkomt. En als de hele aarde vol zal zijn van zijn heerlijkheid. Maar nu al, en dat zag je natuurlijk bij de apostelen, maar je hoort het nog steeds, de machtige werken van Jezus in de zending. En ook hier in dit land, stromen van levend water. Zo af en toe komen ze er. Daar mogen we ons voor openstellen. Leven met Jezus, dood aan het oude bestaan, aan ons eigen lichaam. En er gaan geweldige dingen gebeuren. En lieve mensen, we hebben het zo ontzaggelijk nodig. Want nou, ik lees de krant en ik kijk naar het journaal verder. Kijk ik niet zo heel veel naar televisie. Maar dan denk ik van jongen, wat is dit een wereld die lijkt op wat Jezus heeft gezegd. Wat een angst is er bij de mensen aan het bulderen van de zee. En dat water, dat wordt alleen maar hoger. En de deskundigen zeggen, we zijn de tijd dat we dit nog kunnen keren, zijn we al lang voorbij. Dat hadden we 40 jaar geleden moeten doen. Het wordt alleen maar enger en enger. De boeren mogen niet meer boeren. De vissers mogen niet meer vissen. Allemaal regeltjes waar je 10 jaar geleden nooit aan had gedacht. Het is niet alleen Nederland, dat is heel de wereld. Grote orkanen, grote stormen, grote rampen, hongersnoden. Het is precies de tijd die Jezus beschrijft. Een tijd van politieke verwarring. Het is nog nooit zo gek geweest. Ik heb nog nooit van mijn leven regeringsleiders zo tekeer horen gaan, zo onbeschoft praten als er tegenwoordig wordt gedaan. Het is onvoorstelbaar wat een verwarring en door wat voor mensen deze wereld wordt geleid. En het gaat helaas, en ook weer mooi, het gaat naar die chaos toe waarin Jezus uiteindelijk redding zal gaan brengen. Maar wij mogen alert zijn. Wij mogen opletten. Wij mogen leven vanuit de kracht van de Heilige Geest door naar Jezus te komen. Elke dag opnieuw. Amen.